Lieve gemeente, in hoeveel goden geloven wij? In hoeveel goden geloof jij? Ik geloof in de Vader en in de Zoon en in de Heilige Geest. Hoeveel zijn dat er? Dat zijn drie personen. Dus geloven wij dan in drie goden? Dat is toch wel een beetje apart. We hebben het toch over God. Wij geloven in God. En dan toch drie. Moslims zeggen inderdaad dat wij in drie goden geloven. Die zeggen, jullie zijn echt fout bezig. Er is maar één God. En jullie geloven in drie goden. Dat is het ergste wat je kunt doen. Daarom staat er ook, onder andere daarom, op de rotskoepel, op de rand in Jeruzalem. De rand van de rotskoepel in Jeruzalem. Dat is een van de belangrijkste moskeeën van de wereld. Er staat met grote letters, God heeft geen zoon. Moslims die bedoelen dat natuurlijk tegen christenen. God heeft geen zoon. Dat kan niet. Maar ze bedoelen het ook als een belijdenis voor de hele wereld. Er is maar één God. Niet God de Vader en de Zoon en de Geest. Wat zeggen wij dan? Geloven wij in drie goden? Nee, wat dat betreft hebben moslims gelijk. Er is maar één God. Als er twee goden zouden zijn, dan zouden ze allebei geen God meer zijn. God is de Allerhoogste. Degene die alles omvat. Van God kan er maar één zijn. En er is ook maar één God. En toch geloven wij in Vader, Zoon en Heilige Geest. Drie personen. Geen drie goden, wel drie personen. We hebben stilgestaan bij de Vader. Wie de Vader is. Wat de Vader doet. Toen ging het vooral over de schepping. Van God de Vader en onze schepping. We hebben het ook gehad over God de Zoon. Van God de Zoon en onze verlossing. Daar is best wel lang over gegaan. Want in de geloofsbelijdenis zijn er veel artikelen over de Zoon. Ik geloof in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere. Die ontvangen is van de Heilige Geest. En gaat er zo door. Tot dan van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Al het werk van de Heer Jezus. En dat wordt daar zo stuk voor stuk uitgestald. Daar hebben wij stilgestaan. Van God de Zoon en onze verlossing. En dan nu. Van de Heilige Geest. Van God de Heilige Geest. En onze heiligmaking. In de catechismus staat daar maar heel weinig over. Want in de geloofsbelijdenis staat er maar heel weinig over. Het is eigenlijk maar één regel. Ik geloof in de Heilige Geest. En dan gaat het gelijk verder. Ik geloof in de Heilige Algemene Christelijke Kerk. Maar één regel. En ook maar één catechismusvraag. Het lijkt me toch goed om er iets langer bij stil te staan. Ik hoop het in drie keer te doen. Vandaag over de persoon van de Heilige Geest. Volgende week als de Heer het geeft over de Heilige Geest en de Bijbel. En de derde keer over het werk van de Heilige Geest in ons hart. En natuurlijk gaat het ook vandaag wel over het hart. We hopen er nog een keer wat dieper op in te gaan over het werk van de Heilige Geest in het hart. Maar nu dus eerst over de persoon van de Heilige Geest. We lezen eerst uit de catechismus zondag 20. Zondag 20, vraag en antwoord 53. Wat gelooft gij van de Heilige Geest? Eerstelijk, dat hij samen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Ten andere, dat hij ook mij gegeven is, opdat hij mij door een waar geloof Christus en al zijn weldaden deelachtig maken, mij troosten en bij mij eeuwig blijven. Dat tweede gedeelte, vanaf ten andere, dat zal dan centraal staan, niet volgende week, maar de keer daarna.
Nu vooral dat die zin, eerstelijk dat hij tezamen met de Vader en de Zoon waarachtig en eeuwig God is. Al trekken we al wel de lijn naar wat daarna staat, ten andere dat hij ook mij gegeven is. Wie is de Heilige Geest? Drie gedachten. Hij is een persoon. Als tweede, hij is de derde persoon. En als derde, hij werkt persoonlijk. Wie is de Heilige Geest? Hij is een persoon. Het staat in de catechismus dat hij waarachtig en heel God is. Als tweede. Hij is de derde persoon. Hij is het samen met de Vader en de Zoon. En als derde, hij werkt persoonlijk. Dus de Heilige Geest is een persoon. Een goddelijk persoon. God is één. Dat is ontzettend belangrijk om dat vast te houden. Er is maar één God. Voor de kerk, toen die net ontstond, was dat ook ontzettend belangrijk. De eerste christelijke gemeenten die ontstonden in het Romeinse Rijk. En in het Romeinse Rijk waren een heleboel goden. De goden van de Grieken, de goden van de Perzen, de goden van de Egyptenaren. Al die volken hadden hun goden. En als je dan een grote stad had, zoals Korinthe of Efeze of Athene of Rome, in zo'n grote stad, dan kwamen ook die mensen uit al die gebieden bij elkaar en dan wemelde het van de goden. Allerlei tempels, allerlei altaren. En elk volk had zo een eigen god. En er stond tussen al die altaren ook een tempel, of een plaats, een huis voor de Joden, een synagoge. Dan zeiden de heidense volkeren van kijk, dat is nou het huis voor de God van de Joden. En dit is het huis voor de God van de Egyptenaren, dit van ons. Maar de Joden die zeiden als ze in gesprek waren, dat is toch niet waar. Er is maar één God. Het is niet onze God die ons, die alleen maar dat ene plekje inneemt waar wij dan ook zijn. Maar het is de God van hemel en aarde. En dat zeiden de christenen ook. Al zeiden al die volkeren eromheen. Er zijn een heleboel goden en iedereen zijn eigen God. Zeiden de christenen, nee dat is niet waar. Er is maar één God. Maar het werd toch wel moeilijk. De joden konden dat heel makkelijk vasthouden. Maar de christenen, voor hen was het wel ingewikkelder. Want zij aanbaden Jezus. Dan zeiden de heidenen en ook wel de Joden. Maar ja, één God. En Jezus dan? Dat is de tweede God. En de christenen zeiden inderdaad, wij eren Jezus ook als God. Er is één God en toch is er God de Vader en God de Zoon. In de eerste eeuwen hebben ze daar heel veel over nagedacht. Hoe moet je dat nou zien? Maar alle twee die dingen hielden ze goed vast. Er is één God en Jezus is ook God. Daar hebben ze veel over nagedacht, veel over geschreven, veel over gediscussieerd. En dat hebben ze natuurlijk nooit helemaal begrepen. Dat is een goddelijk geheim. Wij weten al niet eens hoe een mens in elkaar zit. We weten niet hoe ons lichaam in elkaar zit. We weten nog minder hoe ons hoofd in elkaar zit. Hoe kunnen we ooit weten hoe God is? Dat is een mysterie. Je kunt eigenlijk maar een paar dingen ervan zeggen. De hoofdzaak. En je kunt ook zeggen wat het niet is. Geen twee goden. En het is ook niet maar een andere naam. Van God de Vader. Ja, dat... Die naam geef je de ene keer en de andere keer zeg je God de Zoon. Dat is het ook niet. Het zijn echt twee verschillende personen. En toen ze dat hebben beleden over Jezus, de Zoon van God. Toen hebben ze dat direct ook beleden over de Heilige Geest. Daar is wat minder discussie over geweest. Maar dat was even duidelijk. En dat moest dus ook in die eerste eeuwen heel duidelijk zeggen naar de buitenwereld toe. Eén God, maar wel drie personen. Het is niet drie namen voor dezelfde. Er waren wel christenen die toch zoiets zeiden. Die zeiden, nee, Jezus. Jezus is geen God. Jezus is een heel bijzonder mens geweest. Die heel vol was van God. Hij was zo vol van God dat je bijna zou zeggen, hij is zelf God. Maar hij is natuurlijk niet zelf God geweest. Je hebt God, alleen God. En dan Jezus, een bijzonder mens. En de Heilige Geest dan? Dat is een goddelijke kracht. Dat is de kracht van God waardoor hij werkt. Het waren de Arianen die dat zo zeiden. Degene die kerkgeschiedenis gehad hebben, die hebben misschien die naam ook wel gehoord van Arius. Dat was iemand die heel veel aandacht kreeg in de vroege kerk. Nou, die Arianen, die navolgelingen van Arius, die zijn bestreden. Daarvan hebben eigenlijk alle Bijbelse theologen gezegd, dat kan niet, zo mag je niet denken. Nou, dat is eigenlijk een hele poos weg geweest. En toen in de 19e eeuw, toen kwam er weer een Ariaan met heel veel invloed. En die heeft een hele groep volgelingen gekregen. En de volgelingen is steeds groter geworden. En nu zijn ze wereldwijd. En die noemen zichzelf de Jehovah's getuigen. Getuigen van Jehovah. En die zeggen datzelfde. Zeggen Jezus. Ja, dat is wel echt een heel bijzonder mens. Je hebt hart nodig. Maar hij is natuurlijk geen God. En de Heilige Geest. Dat is een kracht van God. Want er bestaat nu eenmaal maar één God. Dus die zeggen, de Heilige Geest is een kracht. Als het in de Bijbel gaat over de geest, dan gaat dat uiteindelijk, over de kracht die God doet in de kerk, in een hart, in de wereld. Maar het is heel onpersoonlijk. Dat is alleen niet wat de Bijbel zegt. De Heilige Geest is geen kracht, niet iets goddelijks. Maar de Heilige Geest is God zelf. Het is een persoon. Waaraan kun je dat zien? Misschien wel het belangrijkste. Nou, er zou veel meer te noemen zijn. Maar een van de belangrijkste dingen in elk geval is dat je tegen hem kunt zondigen. Stefanus die zei, gij wederstaat altijd de Heilige Geest. En Paulus zei dat je niet de Heilige Geest moet bedroeven. Het is heel erg als je de Heilige Geest bedroeft. De Heilige Geest die kan verdrietig worden. Een kracht, een goddelijke kracht ook, die kan zelf niet verdrietig worden. Maar de Heilige Geest wel. En Petrus, die waarschuwde Ananias en Safira. Ananias en Safira waren christenen in Jeruzalem. Waren best wel rijke mensen. Die hadden een akker. En ze zeiden tegen elkaar, laten we die akker verkopen. En een deel van het geld is dan voor de kerk. En dat doen we net alsof dat allemaal al het geld is. En zo kwamen ze bij Peter zeggen, kijk eens, we hebben een akker verkocht en dit hebben we ervoor. Thuis hadden ze nog een halve zak geld liggen. Op zich mocht dat. Ze mochten best de helft van het geld weggeven. Maar ze mochten niet zeggen dat het alles was. En Peter zegt, is dit nu alles? Ja, zegt Ananias, dit is alles. En daarop werd Peter heel toornig. Hij zei, Ananias, wat is het erg? U liegt niet maar tegen mij, maar u liegt tegen de Heilige Geest. En later, zijn vrouw ook, Safira, ging net zo. Die kwam ook binnen en Petrus vroeg, dat geld, was dat nu al het geld? Ja, zegt Safira. En dan gebeurt hetzelfde. Zij zondigt tegen de Heilige Geest. Zij liegt tegen de Heilige Geest. En ze valt dood neer. U ziet daar ook. Je kunt persoonlijk zondigen tegen de Heilige Geest. En dat brengt ons gelijk bij een heel spannend onderwerp. De Heer Jezus, die waarschuwt daar heel erg voor. Hij zegt, als je zondigt tegen de Vader, dat kan je vergeven worden. Als je zondigt tegen de Zoon, dat kan je vergeven worden. Maar als je zondigt tegen de Heilige Geest, als je de Heilige Geest lastert, dat kan je niet vergeven worden. Nu niet, en in de eeuwigheid ook niet. Dus het eerste wat we hierin moeten zien opnieuw, de Heilige Geest is God, net als de Vader, net als de Zoon, het is een persoon. Maar het tweede, dat is dan dat ernstige. Dat de zonde tegen de Heilige Geest zo zwaar wordt opgenomen. Dat de Heer Jezus zegt, als je nu tegen de Heilige Geest zondigt, dat is zo'n klap in zijn gezicht, dat zal je nooit vergeven worden. Ik kan de vraag geven. Heb ik ook gezondigd tegen de Heilige Geest? Het is op zich terecht om je die vraag te stellen. Het is alleen wel zo, als je die vraag stelt en je zit erover in. Je voelt daar angst voor. Je denkt, oh, zou dat nou bij mij zo zijn? Zou ik tegen de Heilige Geest gezondigd hebben en nooit meer vergeving kunnen krijgen? Als dat je aangrijpt, als je daar bang voor bent, dan weet je dat het juist niet gebeurd is. Wie ze gezondigd heeft tegen de Heilige Geest, die is verhard. Die gaat dwars tegen God in. Wie er bang voor is, die zijn hart is niet verhard. Wie heeft er nou gezondigd tegen de Heilige Geest? Ik kan er niet heel veel over zeggen. Tenminste, de Bijbel die zegt er niet zo heel veel over. Maar wat we erover lezen, dat zegt dit. Het is als de Heilige Geest al binnenkomt. Kijk, iedere zonde is zonde tegen God. Dat moeten we altijd bedenken. Iedere zonde is zonde tegen God. Een zonde die heel klein is. En een zonde die heel groot is. Een zonde tegen andere mensen. En een zonde waar niemand van weet. Een zonde in je gedachten en een zonde in gedrag. Iedere zonde is zonde tegen God. Sommige zonden, die zijn nog erger. Omdat ze zonde zijn tegen liefde. Tegen de genade van God. Het ongeloof is zonde tegen de liefde van God. Dus als je morgen oneerlijk bent in de handel, dat is niet eerlijk tegenover die andere mensen, dat is ook zonde tegen de wet van God. Dat is erg. Dat moet je niet doen. Dat is schuld. Daar komt God op terug. Maar in de kerk kun je ergere zonde doen. Je kunt zondigen tegen het evangelie. Als je in de kerk zit en de Heer die biedt zijn genade aan en schuift het aan de kant. Zonde tegen liefde, dan trap je God op het hart. En als je keer op keer in de kerk onder het woord zit en je doet er niks mee, dan is dat zo ernstig. En toch kun je ook zeggen, iedere keer als je weer het woord van God hoort, dan zegt de Heer, er is nog vergeving, er is nog genade voor je. Al heb je nog zoveel gezondigd. Gezondigd tegen de wet en gezondigd tegen het evangelie. Hoeveel je ook gezondigd hebt, er is vergeving. Elke keer als je het woord hoort, dan is het een uitnodiging van de Heer om te komen. Het kan nog dieper gaan. Het kan zo gaan dat je niet alleen dat woord naar je oren toe hoort, Dat het evangelie in je hoofd komt. Maar dat dat evangelie zelfs in je hart komt. Dat je er heel diep raakt. Dat je geestelijke gaven gesmaakt hebt. Dat mensen om je heen zouden kunnen denken, die is bekeerd. En misschien hebben ze wel het gevoel, nou die is het meest bekeerd van iedereen. Want dat is zo indrukwekkend, daar is zoveel veranderd. Maar na een poosje gooi je alles in de wind. Je gaat er in plaats van dat het je leven tekent, ga je er op een gegeven moment juist dwars tegenin. En ermee spotten, nou dan zegt de Heere ook in Hebreeën 6, het is onmogelijk dat het dan nog goed kan komen. Zonde tegen de Heilige Geest. Waarom is dat zo erg? Omdat die Heilige Geest zo persoonlijk zich met je bemoeit dan. Zo persoonlijk met je eigen hart. Zo diep je aanraakt. Zoveel van Christus laat zien. Het heeft ook te maken met het derde punt waar we nog wel op komen zullen. De Heilige Geest werkt persoonlijk. Maar nu dus in het licht daarvan. De Heilige Geest is een persoon en hij komt zo heel persoonlijk naar je toe. Als God dat werk doet, dat werk echt aan je hart. En daar ga je vandaan en daar ga je tegenin. Dan zegt de Heere, dat kan je niet meer vergeven worden. Dat is een waarschuwing. Een waarschuwing om nooit tevreden zijn met een half werk. Een waarschuwing om niet in te gaan tegen die aanraking van God in je hart. Maar het is ook een, je zou kunnen zeggen, een lofprijzing. Als de Heer Jezus zegt, wie gezondigd heeft, gelasterd heeft tegen de Heilige Geest, die kan niet vergeven worden. Dan zegt de Heere, als het ware, de Heilige Geest is zo'n heerlijke persoon. Hij is zo goddelijk. Hij is zo genadig. Wij zien dat vaak over het hoofd. Ik denk dat wij veel eerder denken aan de Vader. Als het gaat over God. Wie is God voor je? Nou, dan zou je kunnen zeggen, hij is een vader voor me. Hij zorgt zo goed voor me. Ik krijg zoveel van God. Of, wie is God voor je? Hij is mijn verlosser. Jezus heeft zijn leven aan het kruis gegeven voor mijn zonde. Hij heeft zoveel voor me gedaan. Hij heeft mij mijn zonde vergeven en nu mag ik leven. Dat is God voor me. De Vader en de Zoon. Die zijn denk ik het eerst in beeld. Maar de Heer Jezus zegt, vergeet toch de Heilige Geest niet. Hij is net zo goed God. Even belangrijk. Ten volle een persoon. Die op het hart getrapt kan worden. Maar aan de andere kant ook, die zijn liefde kwijt wil. En die je lief kunt gaan krijgen. En als je dan gaat bidden, och schonk gij mij de hulp van uw geest, mocht die mij op mijn panen ten leidsman strekken. Dan is dat ook het gebed om die liefde van de Heilige Geest. En als zij dan komt en je leven leidt, dan kan het ook niet anders. Dan wil je die geest niet bedroeven. Maar dan word je te verlangen, die geest, om zo te zeggen, te verblijden. Dat je zelf blij mag zijn met de Heilige Geest en dat de Heilige Geest blij mag zijn in jouw leven, zich mag verheugen over je. De geest is een persoon. De geest is de derde persoon. Er staat, hij is samen met de Vader en de Zoon God. De derde persoon. Niet omdat hij minder waard is. En zo is dat wel bij een derde prijs. Als je een gouden medaille gewonnen hebt, dan heb je een hoofdprijs. En een tweede prijs is een zilveren medaille. En de derde is een bronzen medaille. Nou, dat telt niet meer zo. Dat is best wel mooi. Maar dat is niet de eerste prijs. Zo is het niet bij de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Zij zijn God. Ze zijn één God. Wat dat betreft is er geen verschil. Ze zijn drie personen die allemaal volkomen heerlijk zijn. Er is geen volgorde. Er is geen rangorde. Maar er is wel een orde. De Vader heeft een andere plaats dan de Zoon. En de Zoon heeft een andere plaats dan de Heilige Geest. Is dit misschien. Ik heb dat genoemd toen we het hadden over de drie-eenheid. Het is goed om dat nog in onze gedachten terug te halen. Waarom is het belangrijk om na te denken over de drie-eenheid? Nou, dat is belangrijk voor onze ziel. Maar het is ook belangrijk voor ons beeld van God. God is niet alleen maar één geheel waar geen personen in zitten. Dan kon hij niet liefhebben toen God alleen er was. In de eeuwigheid was er niks anders dan alleen God. Er was geen zon, maan en sterren. Er waren geen engelen. Er waren geen mensen. Er was helemaal niks. Behalve God zelf. En toen had God ook lief. God is liefde. God is liefde van alle eeuwigheid. Hij is nooit anders geweest dan liefde. En toen er niks anders was. Hij kon geen mens lief hebben. Hij kon geen engelen lief hebben. Hij kon geen wereld lief hebben. Wat had God toen lief? Hij had zichzelf lief. De Vader had de Zoon lief. De Zoon had de Heilige Geest lief. De Heilige Geest had de Vader lief. En liefde in God. Drie personen. Drie personen, maar één in hun liefde. Dus je zou kunnen zeggen, het is ja, als een cirkel. In zichzelf is God als een cirkel of als een driehoek, alle drie even innig met elkaar verbonden. En alles wat God doet, dat doet de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. Maar er is wel een orde in. En daarvoor gaan we even naar Johannes 16. In Johannes 16. Daar heeft de Heer Jezus gezegd. Discipelen. Zijn jullie nou verdrietig omdat ik wegga? Dat staat in vers 6. Dat snap ik wel. Jullie zullen mij als persoon hier op aarde missen. Maar het hoeft niet. Als ik wegga, dan komt er een andere trooster. Daarin kun je ook al zien, hè, dat de Heilige Geest een persoon is. Jezus was een persoon, hij gaat weg van de aarde, dan komt er een andere trooster. Dat staat in vers 7. Zo zal ik hem tot u zenden. En dan Dat is de eerste. Vers 7 staat, ik zal hem tot u zenden. Dus de Heer Jezus zegt, de Zoon die wordt door mij uitgezonden. Of de Geest. Op een andere plaats. Dat staat in hoofdstuk 14. Daar staat, die Heilige Geest, die zal de Vader zenden. In mijn naam. Dus de Heer Jezus zegt, als ik wegga, geef ik jullie de Heilige Geest. Je krijgt hem van de Zoon. Maar als je dan verder kijkt, dan zie je, nee, hij komt niet alleen van de Zoon. Maar de Zoon, die heeft het als het ware weer van de Vader gekregen. De Vader heeft zijn Zoon gegeven. En de Zoon zendt de Heilige Geest. Er is een orde in God. De Vader zendt zijn Zoon naar de wereld. De Zoon zendt de Geest naar zijn kerk. Waarom is dat nu belangrijk? Het is hiervoor belangrijk. Dan kunnen we nooit denken dat de Heilige Geest loswerkt van de andere personen. Je hebt soms wel kerken, daar zijn ze heel druk met de gaven van de Geest. Tongentaal, genezing, duiveluitdrijving, vallen in de Geest. Als er maar veel te zien is van het werk van de Geest.
Dan ben je een echte kerk. Dan leeft het. Er gebeurt wat. Het is echt van God. Maar dat is toch niet wat de Heere zegt. Als je de Heilige Geest op zichzelf gaat zien. En als die gaven er maar zijn. Als er maar wat te beleven is in de kerk. Dan is het goed. Dan mis je waar de Geest echt voor komt. De Geest komt van de Vader. En er komt van de Zoon. Het gaat nooit alleen om het werk van de Geest. Dus het is een waarschuwing voor dat losse werk van de Geest. Maar geef tegelijk aan, wat wil de Geest nu wel doen? Als de Geest werkt in je hart. Als de Geest werkt in de kerk. Waar gaat het dan om? Dan gaat het altijd om de Zoon en om de Vader. In vers 13, daar staat dit. Hij zal van zichzelf niet spreken, maar zowat hij zal gehoord hebben, zal hij spreken. In vers 14, die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en zal het u verkondigen. De Heilige Geest, die is er altijd op gericht dat wij de Vader en de Zoon gaan kennen en verheerlijken. En dat is ook de belangrijkste reden dat we minder vaak preken over de Heilige Geest. Dat is u misschien ook wel opgevallen. In preken gaat het vaker over de Vader. En misschien wel nog vaker over Christus. En waarom gaat het eigenlijk niet zo vaak over de Heilige Geest? In de catechismus net zo. Dat heb ik net gezegd. Hè? We hebben het over de Vader gehad. En dan een heleboel artikelen over de Zoon. En dan nu maar zo'n klein stukje over de Heilige Geest. Waarom? Omdat de Heilige Geest altijd wil geven dat wij meer kennis krijgen van de Vader en de Zoon. Met een voorbeeld denk ik dat we het wel kunnen beter kunnen onthouden. Nu wordt het 's avonds wat vroeger donker. Denk dat er ook wel kinderen zijn die wel eens in donker op straat zijn. In donker ergens langs rijden. En dan kom je bijvoorbeeld langs een oude kerk. En die kerk die valt op. De andere huizen niet zo, maar die kerk die valt op. Er schijnt licht op die kerk. Nou, of je loopt in het oude dorp. En dan het kerkje aan de zee, dan denk je, hey, die kerk, die zie je goed. Hoe komt dat eigenlijk? Waarom zie je dan dat kerkje aan de zee beter dan de huizen die ernaast staan? Hoe komt dat? Er staan schijnwerpers naast. Die schijnwerpers gaan aan als het donker is. En dat licht, dat komt op die kerk en die kerk valt op. Als je dan zo'n wandeling zou maken door het oude dorp en je komt langs die kerk, wat ga je dan doen? Je zou natuurlijk kunnen gaan zoeken, waar staan eigenlijk die schijnwerpers? Dat zul je vast wel kunnen vinden. Maar als je nu dat gedaan hebt, je bent in het dorp geweest, je hebt alle schijnwerpers gevonden. Je kunt thuis precies vertellen waar ze stonden. En dan vragen je vader en moeder of nou ja, andere mensen die zeggen, ja, die vragen dan, en hoe zag eigenlijk het kerkje eruit? Dat weet ik niet. Goed, nu ken je die kerk natuurlijk wel. Maar als het nou de eerste keer was dat je er langs kwam, zeg je, ja, hoe die kerk precies eruit zag, weet ik eigenlijk niet. Heeft hij een toren? Heeft hij een toren? Niet op gelet eigenlijk. Waar heb je dan op gelet? Nou, ik heb gelet op die schijnwerpers. Die stonden toch niet voor niks? Daar moest ik toch naar kijken? Nou ja, maar als je zo gedaan hebt, dan stonden ze er wel voor niks. Die schijnwerpers stonden er niet om helemaal druk te zijn met die schijnwerpers. Die schijnwerpers staan er, zodat je die kerk goed ziet. En dat is nu wat de Heilige Geest doet. De Heer Jezus zegt, hij zal mij verheerlijken. Dus de Heilige Geest, die wil zorgen dat we gaan zien. Dat wij Christus gaan zien. Dat we nog meer van Christus gaan zien. Om zo te zeggen dat je Christus van alle kanten kunt bekijken. Dat je Christus ook kunt zien in het donker. In het donker van deze wereld, waar eigenlijk niemand van de Heer Jezus weet. In het donker van je eigen hart, waar je ten liefste ook niks van de Heer Jezus weet. En als het dan donker is, dan geeft de Heilige Geest dat licht op Christus. Zodat je Christus mag gaan zien. En Christus, als je hem ziet, dan zie je ook de Vader. Daarvoor is Christus weer gekomen. De Heer Jezus is gekomen op aarde om de Vader te verheerlijken. Dus als je door de Heilige Geest op de Heer Jezus gaat zien, dan mag je door de Heer Jezus heen ook op God zien. Als je in de Heer Jezus mag geloven, dan mag je weten dat je ook in de Vader mag geloven. Dat is nou het werk van de Heilige Geest. En de Heilige Geest zelf, die staat, om zo te zeggen, op de achtergrond. Ik weet niet of het helemaal het goede woord is, maar je zou kunnen zeggen, die is heel bescheiden. Die werkt in elk geval heel bescheiden. Hij wijst altijd van zichzelf af. Wees nou niet te druk met de Heilige Geest zelf. Wees nou druk met wat hij wil laten zien. Hij wil Christus verheerlijken. Daarom is het zo belangrijk dat we zien, hij is samen met de Vader en de Zoon, God. Hij is de derde persoon. Het zegt nog iets. Daarmee komen we onze derde gedachte. Hij werkt persoonlijk. Dus hij geeft ons aandacht voor de Vader en de Zoon, dat hoorden we net. Waarom moet dan de Heilige Geest dat doen? Wat is er dan speciaal aan het werk van de Heilige Geest? Je kunt dat juist ook wel daaraan zien dat hij de derde persoon is. Kijk, aan de ene kant, wat ik nu zeg, dan moet u niet denken alsof God toch drie goden is. Dus je kunt het een beetje te veel uit elkaar gaan trekken. Blijf in gedachten houden bij alles wat ik zeg. Het is toch weer één God. Dat moeten we niet vergeten, al kunnen we dat niet goed bij elkaar krijgen. Maar op een bepaalde manier zou je kunnen zeggen dat God de Vader de hoogste is. God boven ons. En God boven ons, die gaf zijn Zoon. En hoe heet nu de Zoon? Wat voor naam kreeg de Zoon toen hij geboren werd? Jezus. Maar de profeet Jesaja, die had ook nog een andere naam genoemd. Immanuel. Wat betekent dat? God met ons. Dus God boven ons, die gaf zijn Zoon, God met ons. Die werd mens en die heeft onder ons gewoond. Maar er waren heel veel mensen die de Heer Jezus wel hebben gezien. En de Heer Jezus was heel dichtbij. En toch stond nog buiten ze. En u zit in de kerk en u hoort van de Heer Jezus. En dan kan er een predikant komen hier op de kansel die nog veel beter en veel heerlijker over de Heer Jezus kan vertellen dan ik. En dan brengt hij het zo dichtbij dat je denkt, het ligt al op mijn schoot. Zo dichtbij. En toch heb je het gevoel, toch kan er niet bij. Christus, daarin is God dichtbij gekomen. Maar je zou kunnen zeggen, niet dichtbij genoeg. Als je het voelt in je hart. Ik kan in deze God niet geloven. Ik kan niet bij hem komen. Dan is dit ook het evangelie. God komt zelf. Hij komt niet alleen op de aarde, maar hij komt ook tot je hart. Tot in je hart. De Heilige Geest, die kunnen we noemen God in ons. Dan komt er dichtbij. God boven ons. Dat is ook waardevol. God boven alle mensen. Hij ziet iedereen en hij regeert. En hij zorgt voor alle dingen. Hij houdt alle dingen in zijn hand. Dat is ook al genade. Dat is ook een zegen. God met ons. Dat is nog een genadigere zegen. Wil hij bij ons wonen tussen mensen, tussen verloren mensen? Ja. Maar hier wordt het wonder compleet. God
in ons. Hoe kan het? In ons vuile hart. In ons ongelovige hart. In ons hart dat helemaal niet bij God past. In ons hart waarvan nature de gedachte leeft, laat God maar ver weg blijven. Dan kun je ook denken, nou dat vind ik dus helemaal niet fijn. God in ons. Daar heb ik geen behoefte aan, ik ben liever eigen baas, ik ga liever mijn eigen gang. Hey, dat is natuurlijk zo. Als je liever je eigen leven wil leiden, dan ga je dus de geest bedroeven. Dan ga je de geest tegenhouden. Maar als je ontdekt hoe hard je God nodig hebt, dat je echt niet zonder God kunt, dan is het zo'n zegen, zo'n evangelie. Als je mag horen, God in ons, hij wil werken, hij wil mijn hart openmaken, hij wil in mijn hart geven dat wat daaruit zichzelf helemaal niet is, maar wat ik zo hard nodig heb. Hij wil niet alleen maar zijn hemelse gaven in mijn hart geven, dat is al groot, maar hij wil zelfs zelf daar wonen. En als God in je hart woont, dan wil hij in dat hart ook alles geven wat je verder nodig hebt. En als God eenmaal intrek genomen heeft in je hart, dan wil hij er ook nooit meer weg. De Heilige Geest werkt persoonlijk. Je zou kunnen zeggen, de drie enige God. Die werkt persoonlijk door de Heilige Geest. Want het blijft één God. Vader, Zoon en Heilige Geest. Maar het is wel, dan zoals we dat leren uit het woord, het is de Heilige Geest die het zo heel persoonlijk gaat maken. Nog een keer Johannes 16. Het is u nut dat ik wegga, zegt de Heer Jezus, vers 7. Nou, dat snapte de discipel helemaal niet. Nut. We zouden zo graag willen dat de Heer Jezus niet wegging. Nooit wegging. Toch zegt hij, het is nut dat ik wegga. Zolang als ik er ben, kan de Heilige Geest, de trooster, niet komen. Maar als ik heen ga, als ik naar de hemel ga, dan zal ik de trooster zenden. Dan komt de Heilige Geest. En die gekomen zijnde, zal de wereld overtuigen. De wereld. Die vijandige wereld. Er zijn dus mensen die van God niet willen weten, die dwars tegen God ingaan en die worden overtuigd. Tot diep in hun hart overtuigd van zonde en van gerechtigheid en van oordeel. Van zonde, dat je diep door geraakt wordt, de zonde van het ongeloof. Dat je gaat voelen, ja, hoe lelijk die zonde is. Maar dan ook overtuigd van gerechtigheid. Omdat ik tot mijn Vader heen ga. De Heer Jezus bedoelt ermee te zeggen, die gerechtigheid van mij. Als ik naar mijn Vader terug ga, dan gaat de Heilige Geest je leren, dat is omdat alles is volbracht. Dat er volkomen gerechtigheid is in de Heer Jezus. En van oordeel. Oordeel over de duivel, oordeel over de zonde. Dat hij je wil leren dat er echt verwachting is. Dat de duivel bestreden is, zodat je kunt leven met de Heer. Zonde, gerechtigheid en orde. Zo kunnen zeggen, ellende, verlossing en dankbaarheid. De Heilige Geest, zegt de Heer Jezus, die gaat daarvan overtuigen. En neem dan deze vraag mee. Voelt u het? Doorleeft u het? Dat je verlegen zit om God. Je hebt geestelijk leven nodig. Je hebt God nodig. Je hebt het werk van God nodig. Of kun je gewoon nog je eigen leven leiden? Kun je misschien ook je godsdienstige leven nog wel leiden? Kun je het daar eigenlijk wel mee doen? Of zeg je, Heer, ik kan niet zonder u. Hoor je die boodschap? De verkondiging van het evangelie. God doet het zelf. En kun je die verwachten? Mag je erop hopen dat God het doet? Ja, het is toch de geest van de Zoon. De Heer Jezus heeft gezegd, ik zal hem zenden. Nou, u weet toch wie de Heer Jezus is?
vanuit de verkondiging, dat hij zo gewillig is om zondaren zalig te maken. Het is in de Heer Jezus toch geen knijperigheid van, ik heb geen zin om al te veel mensen zalig te maken. Hij is een groot zaligmaker. Als hij de Heilige Geest geeft, dan mag je zoveel verwachting hebben dat die geest in je hart wil werken. Dus wie zonder het werk van God niet kan, verwacht het van deze God die zijn geest geeft. En roep hem aan om die geest. O Heilige Geest, daal op ons neer. En daarbij dan een toetssteen. We hopen er een volgende keer meer over te gaan spreken. Maar toch nu vast de toetssteen. Ken je het werk van de Heilige Geest? Dan weet je ervan. Dat Christus heerlijk werd. Het was die schijnwerper. Als je op een goede manier langs dat kerkje geweest bent, dan zeg ik, weet hoe die kerk eruit ziet. En als de Heilige Geest in je werkt, dan zeg je, ik weet. Ik weet er iets van, nooit alles, maar ik weet er iets van wie Christus is. En dit heb ik gezien, dat ik zonder hem niet meer kan. En zonder hem niet meer hoef. Dit heb ik gezien. Dat Christus mij bij de Vader brengt. Is uw hart open gegaan voor deze God? Amen.